Mededeling gemeente met betrekking tot de huisbezoeken. Zal zo de Heere wil huisbezoek zijn. Maandagavond, broeder M. Dorrestein te Middelharnis en familie H. Polder te Sommelsdijk. En dinsdagavond, zuster M. C. Verhagen, Goedegebuur en familie R. Kattenstaart, Sommelsdijk. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 85, de versen 3 en 4. Psalm 85, de versen 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 3 en 4 van Psalm 85. Doen we nu belijdenis met de kerk van alle eeuwen, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Waarna we zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dat is het zesde vers van Psalm 25, waarna we lezen uit Gods heilig woord, Psalm 72. We noemen nu als schriftlezing Psalm 72, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het zesde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 72. Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, mitschaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba en men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden, alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Gelooft zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet, en gelooft zij de naam zijner heerlijkheid, tot in eeuwigheid, en de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Tot zover onze schriftlezing. Voor onze tekst gaan we opnieuw naar de profetieën van Jesaja, het 11e hoofdstuk. Jesaja 11, daarvan de versen 6 tot en met 9. We noemen nu als tekst Jesaja 11, de versen 6 tot en met 9. En daar lezen we het woord van God in onze tekst. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van de kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Tot zover de woorden van onze tekst voor deze avond. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed om de Heere om zijn zegen te vragen. Almachtige en eeuwige God, Gij die in Christus Jezus, uw Zoon, een God van barmhartigheid en genade zijt. Wij komen tot U aan de avond van deze dag. Want tot wie anders zouden we heen gaan, daar Gij de woorden van het eeuwige leven hebt. Heere, wil U die woorden van het eeuwige leven, die bij U te vinden zijn, vanavond ook tot ons spreken. Wil daartoe de prediking van Uw woord gebruiken. En in en door de prediking van Uw woord, woorden van leven, van eeuwig leven tot ons, tot onze kinderen spreken. We bidden U dat bijzonder in dit uur, nu we samengekomen zijn op deze Adventszondag. In dit uur, nu we een dienst mogen ontvangen van nabetrachting en dankzegging op het heilig avondmaal. Heren, in dit ogenblik worden we stilgezet bij dat grote vergezicht van de profeet, waarin hij de koning zag, koning Messias, als de vredevorst, die vrede zou bewerken, een vrede in de harten van mensen, een vrede die zelfs de hele schepping zou beroeren. Heren, we belijden het voor U in dit ogenblik, dat we zo weinig zien van dat vrederijk, van die heerschappij van vrede. Want we moeten het belijden, er zijn er nog zoveel die vreemdeling zijn van koning Jezus, die onder zijn heerschappij niet hebben leren buigen. Heren, wil U hen die onder ons zijn en die U niet kennen en de vrede van de Heere Jezus Christus niet bezitten, genadig zijn. En hen te sterk worden, wil U hen door bekering en door hartvernieuwende genade inlijven in dat koninkrijk. Onderdaan maken van dat rijk dat eeuwig staat. We moeten het ook belijden, Heere, dat er in deze wereld nog zo weinig zichtbaar is van die heerschappij van vrede die gekomen is in de geboorte van U. En het sterven van U, o Heere Jezus Christus. We leven in een gebroken wereld, waar alles spreekt van de gebrokenheid van de zonde en van de schuld. In de mensenlevens, in de samenleving, tot zelfs in de schepping toe. Het ganse schepsel zucht en is als in barensnood. Kreunend onder de gevolgen van de zonde. Hoe zijn we er deze week niet aan herinnerd, Heere? Nu in een land ver van ons, in Armenië, zoveel duizenden omgekomen zijn. Toen de aarde kreunde, toen de aarde beefde. Heere, we bidden u voor al deze mensen die berooid zijn, die in rouw gedompeld zijn, die van hun noodzakelijke bezittingen zelf zijn verstoken. O God, wil u ontfermen over dat gebied en wil u de hulpverlening voorspoedig doen zijn. En laat het ons stilmaken vanavond, Heere, dat terwijl in die streek zoveel leed is, terwijl in die streek zoveel rouw is, terwijl in die streek zo weinig kennis is, voor zover wij weten vrijwel geen kennis is, van u en van uw woord, dat wij die toch niet beter zijn, voor dit alles bewaard zijn. Laat het voor ons en voor onze kinderen een wonder mogen zijn, dat u ons nog zoveel schenkt. Dat u ons gezondheid geeft. Dat u ons zegeningen geeft in ons dagelijkse leven. In onze gezinnen. Dat u ons iedere dag opnieuw bewijst. Dat u geen lust hebt in onze dood en in onze ondergang. Heere, als we het dan nog moeten zeggen. Dat we onder zoveel gunst bewijzen van u. Nog steeds dezelfde gebleven zijn. O geef dat het overdenken van uw weldaden en uw zegeningen, van uw langmoedigheid en geduld, ons vernederen mag, ons tot bekering mag brengen. We bidden van u, wil u geven, dat uw geest, de geest van Christus, door mag werken onder ons en onder onze kinderen, opdat alles wat we van u ontvangen, ook aan vele zegeningen, niet tegen ons getuigd. We bidden u bijzonder voor hen die u kennen mogen. Heere, wil u in hun leven doorwerken, dat hun hart vervuld mag worden met de kennis van u, en dat de vrede van die grote vredevorst hun leven mag vervullen. We bidden u dat bijzonder in het licht van het heilig avondmaal, wat we deze morgen mochten vieren. Heere, wil hen die aankwamen genadig zegen schenken op het gevierde heilig avondmaal. U weet hoe we aankwamen. Heere, misschien waren er die aankwamen met vrees en met beven. Misschien waren er die aankwamen aan de tafel met allerlei vragen. Heere, wil uw bestreden kinderen genade schenken in dit uur en het tonen dat u van hen af weet. U hebt toch meer dan één zegen. Wil u dan de raadselen van het hart en de vragen van het binnenste oplossen door uw woord en geest. En als er onder ons waren die vanmorgen aan mochten zitten met vrede in het hart, onder de liefde banier van de grote koning, die zich liet kruisigen, die zich zo heeft overgegeven in liefde voor zijn kerk. Heere, wil u het vanavond bevestigen, dat uit die banier der volken een vloed van vrede vloeit, waaruit uw kinderen mogen drinken, gevoed mogen worden, gesterkt mogen worden. Heere, u weet ook of er onder ons waren die aankwamen, terwijl ze eigenlijk vreemdeling zijn van al deze dingen. Wil u ze niet aan zichzelf overlaten, maar wil u geven dat ze deze dingen mogen leren in de weg van de bekering door uw woord en door uw geest. Wil u ook zijn met hen die niet aan de tafel van u kwamen. U weet wat de redenen waren. Heere, geef dat het niet vanzelfsprekend mag blijven. Dat we niet mogen rusten in ongevoeligheid, in onbekeerdheid. Geef dat we met die dingen zo bezig raken, zo werkzaam worden aan de troon van uw genade, dat we niet rusten kunnen, voordat we de rust gevonden hebben onder de banier van de grote koning van de vredevorst. Wil u bijzonder ook zijn met hen die vanmorgen niet aankonden, maar die zo bestreden werden, voor wie er op de bodem van hun ziel misschien een verlangen lag, maar voor wie de bergen te hoog waren, voor wie de nevels te dicht. O Heere, wil u door uw woord hen onderrichten en de nevels opdoen klaren. Ja, wil de zon der gerechtigheid over hen doen lichten, een dag van 7 zonnen doen opgaan in hun leven. Heere, denk aan hen. Zo leggen we alles voor u neer. Alle noden en vragen, alle redenen tot dankzegging, alle lof en dank die u waard bent voor al het goede wat u schonk. En we bidden, Heere, wil ook in dit uur van dankzegging en van nabetrachting uw woord openen. Geef ons in het spreken alles wat nodig is. Neem weg alles wat hinderen kan. Geef dat onze lippen geopend worden en dat we uw lof mogen verkondigen. Dat het woord duidelijk mag zijn, dat het door mag dringen. Bovenal dat het gezegend en toegepast mag worden aan onze harten. Wil u ook zijn, Heere, met alle die luisteren. Zowel degenen die hier in de kerk zijn, als met hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Of met hen die later deze dienst zullen meemaken via een bandje. Heere, geef dat uw woord gezegend mag worden. En dat de kracht van uw woord ervaren mag worden. Wil u ons een goed uur schenken samen. We moeten het belijden. Ook dat is onverdiend. Maar wil u aan uw verbond denken. Wil u aan het werk van uw zoon gedenken. En op ons neerzien, in uw genade, we smeken het, in de vergeving van onze zonde, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 72, de versen 2 en 5. En ondertussen hebt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Psalm 72, de versen 2 en 5, Psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. En het vijfde vers, het woeste volk zal voor hem knielen, zijn vijand lekt het stof. 2 en 5 van Psalm 72. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit dezelfde psalm, psalm 72. Maar dan het vierde vers, het rechtvaardig volk zal welig groeien, waar twist en wrok verdwijnt. Het zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Het vierde vers van psalm 72 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, een heel bekend verschijnsel is dat in allerlei volken en in allerlei culturen er een steeds terugkerend verlangen geweest is naar een volmaakte samenleving, naar een ideale tijd, een gouden eeuw. Vaak keken veel volken daarbij terug in de geschiedenis, naar een bloeitijd in het verleden, waarvan men gehoord had dat in die tijd alles goed ging, er vrede heerste, er welvaart was, er soms een koning heerste, van wie de wonderlijkste dingen gezegd werden. Inderdaad, een tijdvak uit het verleden kon beschouwd worden, kon als het ware bewierookt worden, als een gouden eeuw waarna men verlangde. Maar vaker nog droomde men van zo'n gouden eeuw in de toekomst. Vooral in tijden van moeite en benauwenis werd het gezegd, eens zal er een tijd komen waarin aan al die verscheurdheid, aan al die oorlog, aan al die moeite en aan dat verdriet een einde zal komen. Er komt een vredevorst. Er komt een vrederijk. Er komt een gouden eeuw. En er zouden vele voorbeelden genoemd kunnen worden, hoe onder allerlei volken en in allerlei culturen dat verlangen naar een gouden eeuw levend gehouden werd. Als we daar zo vanavond een moment bij stilstaan, dan zou u kunnen denken dat het tekstgedeelte wat u gelezen is uit Jesaja 11 helemaal in deze sfeer past. Helemaal past in dat dromen van een gouden eeuw, van een vrederijk. Maar ik moet u teleurstellen. Er zijn namelijk nogal wat verschillen met die algemeen menselijke droom van een vredetijd en een gouden eeuw en de profetie uit Jesaja 11. Dit is geen droom. Geen bespiegeling. Maar dit is werkelijkheid van het onfeilbare woord van God. Dit is iets wat zeker gebeuren zal. Bovendien gaat het maar niet om een droom waarin de mensen hopen en verlangen wat hun het liefst is en wat zij het graagst zien. Hier wordt een profetisch woord gesproken waarin de God aller genade laat horen dat Hij door zijn vredekoning, door zijn Messias, het verloren paradijs zal herstellen. Dat zal hij doen door de grote zoon van David. Door de vredevorst die hij in dit hoofdstuk aan Israël belooft. En zo worden deze woorden voluit adventsprofetie. En we schrijven boven dit gedeelte de adventsbelofte van de vredevorst. En vanuit de woorden van onze tekst letten we op twee dingen. Allereerst de vredevorst en het verloren paradijs. En in de tweede plaats de vredevorst en het herstelde paradijs. De adventsbelofte van de vredevorst. Ten eerste de vredevorst en het verloren paradijs. En ten tweede de vredevorst en het herstelde paradijs. We hebben al verschillende malen over dit hoofdstuk na mogen denken. en gezien hoe in dit hoofdstuk Jesaja, de man van God, onder de bijzondere leiding van Gods geest, de komst van de Messias aanzegt. Allerlei kanten van de komst van die Messias worden belicht. Jesaja zegt het, deze Messias zal een zoon van David zijn. Hij zal een rechtvaardig rechter zijn. Hij zal als een banier worden opgericht. Een bloedbanier, een kruisbanier. Maar juist zo zal hij ook de vredestichter zijn, de vredevorst die beloofd is. En dan wordt hier in de woorden van onze tekst het rijk van die vredevorst getekend. In tere, diepe woorden ontrolt zich een visioen aan onze blik. Een visioen waarin gesproken wordt over een lam en een wolf die samen zullen verkeren. Over kinderen die zullen spelen boven het hol van een adder of van een andere giftige slang. Over de aarde die vol zal zijn van de kennis des Heren. En misschien weet u het dat juist wanneer het over deze verzen gaat, er heel wat te doen is geweest en nog. Hoe deze verzen gelezen moeten worden, hoe ze verstaan moeten worden. Zelfs in de commentaren, in de Bijbeluitleg die onder ons bekend zijn, zult u wel verschillende accenten kunnen vinden. We zullen op al die dingen niet ingaan. Dat zou veel te veel tijd nemen. Eén ding wil ik noemen. En dat is een van de belangrijkste vragen bij dit gedeelte is toch wel of we de woorden over die wolf en dat lam, over de leeuw en over de berin, of we die letterlijk moeten nemen. Of dat het beeldspraak is. En daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Hier in dit schriftgedeelte zien we zelf beeldspraak, zeker als het gaat over dingen als de wolf en het lam, de berin en het vee. En daarmee staan we heel dicht bij de uitleg van Calvijn en ook van de kanttekeningen bij de Statenbijbel, die dezelfde richting wijzen. Hier wordt in beeldspraak beschreven wat de heerschappij van deze vredevorst is. Wat voor zegen deze vredevorst in zijn koninkrijk met zich meebrengt. En als we dat zeggen, dat we deze woorden als beeldspraak willen lezen, dan zeggen we tegelijkertijd bij dat het wel een heel bijzonder soort beeldspraak is. Want deze woorden over de wolf en het lam, over de geitenbok en de luipaard, ze herinneren ons heel nadrukkelijk aan de gevolgen van de zonde. Hoe dan, vraagt u? Wel, als hier zo in dit diepe visioen getekend wordt, hoe de komst van de vredevorst vrede brengt zelfs in het dierenrijk, hoe de wolf de gast zal zijn van het lam, hoe de leeuw niet meer zal verscheuren, maar stro zal eten, dan worden we er pijnlijk aan herinnerd hoe dat we ook vandaag tegendeel zien. De zonde heeft ontwrichtend gewerkt en werkt nog steeds ontwrichtend in de samenleving van mensen, maar ook in de samenleving van de dieren. De gevolgen van de zonde zijn zichtbaar geworden in de levens van mensen, in de levens van de dieren, zelfs in de plantenwereld, zelfs in de onbezielde schepping. Want lezen we het niet op de eerste bladzijde van de Bijbel, dat toen de zonde zijn intrede deed in deze schepping, dat God tot de gevallen Adam en Eva zegt, het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Die aarde die ik goed en volmaakt geschapen heb, die zal nu doornen en distelen voortbrengen. En dat betekende ook dat de dood zijn intrede zou doen in de plantenwereld, in de dierenwereld. Dat haat en roofzucht zijn intrede deed in de wereld van dier en plant en mens. We lezen het een kort ogenblik later in hetzelfde boek Genesis. Als de zondvloed beschreven wordt, de aarde nu was vol van wrevel. Wrevel heerst op deze aarde. Niet alleen onder mensen. Maar er is ook iets van de gevolgen van de zonde van de mens zichtbaar in de dierenwereld. Waar dieren lijden, ziek worden en sterven. Waar het ene dier het andere dier verslindt. De aarde ligt onder de vloek. Paulus heeft het zo aangrijpend onder woorden gebracht in dat bekende woord uit Romeinen 8. Als hij zegt dat het schepsel zucht. De ganse schepping zucht en is tezamen als in barensnood kreunt. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. En het wacht met opgestoken hoofd, met uitgerekte hals, staat er letterlijk, op de openbaring van de heerlijkheid der kinderen Gods. Zien we juist dat niet om ons heen? Een verscheurde schepping, een kreunende aarde, lijdende dieren, vernietiging in de dierenwereld. Het schepsel zucht. De vloek over de schepping. Zichtbaar op alle mogelijke manieren. En het herinnert er ons aan. Is het niet. Dat dat alles nu het gevolg is. Van onze zonde. Want door onze zonde. Is de natuur ontwricht. Door onze zonde is er haat en wrevel gekomen in de dierenwereld. Lijden en dood. Door onze zonde zucht de schepping. Dat alles gebeurt omdat de aarde niet vol is van de vrezen des Heren en de kennis van God. Omdat er verderf en schuld en ongerechtigheid is. Hebben we dat heel persoonlijk al eens gezien? Het kan zo zijn toch, dat als de Heere door zijn woord en geest ons gaat wijzen op ons eigen zondige leven, ons ontdekt aan wie we zijn, dat niet alleen onze eigen zonden ons aanklagen, maar dat zelfs de schepping ons aanklaagt. Dat de bomen die sterven in de herfst, voor ons een teken worden, dit geschiet door jou, door uw zonde. Dat de stervende oerwouden op deze krakende wereld, de dieren die sterven en lijden moeten, ons aanklagen en zeggen, dat komt door uw zonde. Ach, wat leven we makkelijk. Zelfs ook met zoveel bewijzen in de schepping die naar onze belijdenis een schoon boek is. Maar ook een heel aangrijpend boek is. Wat leven we makkelijk door. Terwijl aan alle kanten de schepping zucht. En het zuchtend schepsel ons eraan herinnert. Weet ge het niet. O mensenkind, ge zijt zondaar. Dan is het lijden van een ziek beest voor een boer soms een steek in zijn hart. Want dat lijdende beest heeft niet gezondigd. Het is al geschied door mijn zonde. Dan is een kreunende schepping een aanklacht voor ons mensen. Want de schepping heeft niet gezondigd, maar ik. We kunnen ons er zo makkelijk bij neerleggen. En zo makkelijk langsheen leven, dat het schepsel zucht. Maar geliefde gemeente, er is er één geweest, die zich bij het zuchten van het schepsel niet neerlegde. En dat is de Almachtige God zelf geweest. God in alle eeuwigheid zag de schepping zuchten onder de zonde. En onder de gevolgen van de zonde. En al zo lief heeft God de wereld, en dat betekent allereerst de geschapen wereld, zijn schepping gehad. God had zijn zeer goed geschapen wereld lief. En God heeft zijn zoon naar deze wereld verloren in schuld, kreunend onder de zonde, ontwricht door de zonde, heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden. Hier in ons hoofdstuk wordt ervan geprofeteerd dat hij de zoon van zijn liefde, als de zoon van David, als de Messias zal zenden. En als de Heere God zijn zoon gaat zenden, wat zal die zoon gaan doen in deze verloren wereld? Wat zal de taak van deze Messias zijn? Van wie we vanmorgen gehoord hebben dat hij op deze wereld zal worden opgericht als een banier, als een bloedbanier, als een kruisbanier. Wel, we lezen het in onze tekst. Hij zal gaan herstellen. Hij zal het verloren paradijs, het paradijs wat door de val van Adam en Eva, wat door onze zonde in een verworde aarde veranderd is. Hij zal het paradijs gaan herstellen. En zijn vrederijk gaan stichten. En dat herstellend werk, dat stichten van het vrederijk, dat wordt, zoals al aangestipt, met beeldende woorden beschreven. Laten we de woorden, de beelden van onze tekst een ogenblik op ons in laten werken. Opdat we des te dieper zouden beseffen wat nu eigenlijk het werk van die vredevorst is. Dit zijn de beelden. De wolf zal met het lam verkeren. Letterlijk staat er: de wolf, de natuurlijke vijand van een lammetje, die zal bij dat lam te gast zijn. Die zal welkom geheten worden bij het lam. En dat betekent dat bij de komst van deze vredevorst het lam niet meer vrezen zal voor zijn natuurlijke vijand, voor de wolf. En dat de wolf dat lammetje niet zal verslinden. Even verder staat er dat het luipaard, de panter, is waarschijnlijk bedoeld, zich niet zal vergrijpen aan de geitenbok. En de jonge leeuw die toch fel is om het jagen te leren, fel is tot de jacht, die zal rustig neerliggen tussen aan de ene kant een kalf en aan de andere kant een gemeste koe. En die hele kudde die daar zo vreedzaam neer ligt, die zal gewijd worden door een kleine jongen. Een kleine jongen waarvan iedereen wist in het oude Israël dat je hem eigenlijk nog niet eens vertrouwen kon met een kudde van kleine lammeren. Een kleine jongen die zelfs met het tamme vee niet eens vertrouwd was. Die zou de herder zijn over deze gemengde kudde van vee en van roofdieren. En dan wordt er ook nog gezegd dat bij die kudde een berin zal zijn. Een berin die jongen heeft. En juist als een berin jongen heeft, dan is ze bijzonder uit op roof. Om de jongen te voeden. Maar die berin zal zich niet vergrijpen aan de koe. Ze zullen samen weiden, samen het gras eten. En samen terugkeren naar het nest. Waar de kalfjes en de jongen van de berin samen zullen liggen. Zelfs de leeuw, de koning der roofdieren, zal gras en stro eten als de os. Kleine kinderen, zuigelingen en kleuters. Ze zullen spelen op het hol van de giftigste slangen, van de adder en van de basilisks. En zelfs als ze hun kleine handjes over dat hol van die adder leggen, zullen ze niet door de gifslang gebeten worden. Of als ze hun handjes steken in het hol van de nog giftiger basilisk, ze zullen niet verwond worden. En zo wordt dat visioen van de vrede getekend. En dan als laatste wordt gezegd. Zo zal er op de berg van de Heere, de berg Sion, geen leed meer zijn. En geen verderf gesticht worden. Want de hele aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Zo vol. Ja, zegt u, wat wordt dan met die beeldspraak bedoeld? Wat bedoelt de profeet wanneer hij zo het rijk van Christus, de heerschappij van Christus, in deze bewogen, beeldende taal aan ons voorstelt? Wel, de profeet wil tenminste drie dingen aan ons duidelijk maken. En die drie dingen zullen we toch onder ogen moeten zien. In deze beeldende taal wordt allereerst duidelijk gemaakt dat de komende Messias de paradijsvloek zal opheffen. De paradijsvloek. We hebben het zo even aangestipt. Voor de zonde was er het paradijs. Was er harmonie. Vrede met God. Vrede ook in de schepping. Maar door de zonde is deze aarde onder het oordeel gekomen. En dat oordeel is zichtbaar geworden op alle mogelijke manieren. Het oordeel is zichtbaar geworden in dat zuchtende schepsel. In de schepping die kreunt onder het oordeel. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. En die vloek is nog meer tot uiting gekomen in het feit dat de aarde niet meer bedekt is met de kennis des Heren. Niet meer bedekt is met die kennis. Dat die kennis verdwenen is. Dat heeft de zonde gedaan. Dan gaan daar liggen lessen in gemeente die ook voor het persoonlijke leven van diep ingrijpende betekenis zijn. Wij zijn zondaren, gevallen zondaren. En doordat we gevallen zondaren zijn, zijn we God kwijt. Dat geldt van u, dat geldt van mij. Dat geldt van de oudste hier in de kerk en van het kleinste kind dat hier onder ons zit. Zondaar. God kwijt, geen kennis, onder het oordeel, onder de vloek. Alles spreekt ervan, of we het zien willen of niet. De kreunende aarde zegt het. Ons eigen leven zegt het. En het woord van God zegt het. Dat wij gevallen mensen zijn, onder de vloek. Kijk, en als die grote vredevorst nu in ons leven persoonlijk gaat werken, Door zijn woord en door zijn geest. Dan gaan we het zien. Dat we zondaar zijn. Dan gaan we het zien. Dat we onder de vloek liggen. Dan gaan we het zien dat we onszelf niet van het oordeel bevrijden kunnen. Dan gaan we die grote koning nodig krijgen. Om de macht van de zonde, om het oordeel en de vloek te verbreken. En dat zegt Jesaja. Wil deze koning doen. Dat zegt Jesaja. Is deze koning bij machten te doen. Om de vloek. Om het oordeel wat op deze wereld rust. Waaronder deze wereld kreunt. Om de vloek waaronder u misschien in uw persoonlijke leven gebukt gaat. En zegt, hoe zal ik genade vinden in het oog van een heilig God. Hoe kom ik met God verzoend. Deze koning, zegt Jesaja in deze profetische beschrijving. Deze vredevorst zal de vloek en het oordeel van de zonde verbreken. Dat gebeurt heel persoonlijk in beginsel. Als de Heere vernieuwend in ons gaat werken. Dan wordt de kracht van de zonde en de vloek van de zonde verbroken door de grote vredevorst. Maar dat is niet het enige wat hier in dit visioen aan ons zo geschilderd wordt. Er staat ook dat deze vredevorst vernieuwend werkt. U ziet het. Als dit visioen getekend wordt, als deze beelden getekend worden, dan wordt die oude vloek waaronder de schepping zucht, die vloek is weggenomen. Maar ook innerlijk is er onder dieren en onder mensen, blijkens de woorden van onze tekst, wat gebeurt. De aard van die dieren is wezenlijk veranderd. En de aard van mensen is wezenlijk veranderd. En dat is alles beeld wat erop duidt dat wanneer de Heere Christus de komende Messias werkt. Dat hij hartvernieuwend werkt. Herscheppend werkt. Want als een wolf zijn roofzuchtigheid verliest. Als een berin niet meer haar klauwen uitslaat. Naar het vest gemeste kalf. Dan is er in de schepping innerlijk iets veranderd. Beeld van het herscheppende, vernieuwende werk van deze Messias. Die zondaren die de kennis van de Heere niet bezitten. Die blind zijn in de dingen van het eeuwige leven. Die blind zijn in de dingen van het woord. Ze worden vervuld met kennis. Hun ogen worden geopend. Hun hart wordt vernieuwd. Zodat er geen kwaad uit hun hart meer voortkomt. Althans, zodat er in hun leven een begeerte is naar God. En naar zijn woord. En naar zijn wet. Kijk, dat doet de Heere in beginsel. Wanneer hij bekerend, vernieuwend in het leven van een zondaar gaat werken. Daar wordt in beginsel de vloek van het paradijs verbroken. Daar worden zondige harten, schuldige harten vernieuwd. Daar worden harde harten samengevoegd tot de vrezen van Gods naam. En dan het derde, wat in deze beelden aan ons wordt voorgehouden. Het is dit, dat die komst van de Messias, de komst van de komende koning, betekent dat de gemeenschap hersteld wordt. De gemeenschap met God, die was er in het paradijs. U weet die ontroerende geschiedenis, de kinderen kunnen het vertellen van de verhalen van de zondagsschool. Dat God met Adam wandelde. En dat Adam en Eva God konden horen komen, zo staat het er letterlijk, aan de wind des daags. Er was een ongestoorde gemeenschap tussen God en mens. Er was gemeenschap, of liever harmonie, tussen de mens en de dieren. Geen wanklank, geen twist, geen zonde, geen dood was het te bespeuren. Maar het is zo anders geworden. De gemeenschap met God is radicaal doorgesneden. En de gemeenschap onderling, onder mensen, de verhoudingen zijn diep gestoord. Zelfs is er onvrede met het dier. Alle banden zijn verbroken. Maar als de Messias komt, dan neemt hij niet alleen de vloek weg. Dan herschept hij niet alleen, maar dan herstelt hij ook de gemeenschap. De gemeenschap met God wordt hersteld als Jezus Christus zijn genadewerk begint in het hart. Dan leren mensen, zondaren, God kennen. Zichzelf kennen. Christus kennen. Hun hart leert de kennis. De Heere herstelt ook de gemeenschap met de naaste. Want waar mijn hart vernield wordt, daar krijg ik God lief. Maar daar ga ik ook mijn naaste lief krijgen als mezelf. Er is zelfs een herstel van de verhouding met de schepping. Vrede met de schepselen, met de dieren des velds, zegt Gods woord ergens. En er is zelfs vrede in het eigen hart. Als de Heere Christus herstellend werkt, dan herstelt Hij alle verhoudingen. De verhouding met God, vrede met God. De verhouding met de naaste, liefde tot de naaste. De verhouding met de schepping die zucht. De verhouding met mijn eigen hart, vrede in mijn eigen ziel. Kijk, dat zijn zo de dingen die in dit wondervolle woord aan ons worden voorgehouden. Dat zijn de dingen die in deze beelden op ons hart gedrukt worden. Als deze koning komt, wordt de vloek gebroken, wordt het hart vernieuwd, wordt de gemeenschap hersteld. Ik heb het al aangeduid, dat gebeurt maar in beginsel. Zolang we hier op deze gebroken aarde zijn, zolang we hier nog zondaar zijn, leren Gods kinderen het heel nadrukkelijk dat deze gaven van de grote vredevorst alleen maar in beginsel ervaren worden. Maar het wordt dan toch ervaren. Het wordt dan toch ervaren. En de vraag komt tot ons. Dat is toch iets wat we kennen. In beginsel. Die vredevorst die de vloek verbrak, die ik niet verbreken kon. Die vredevorst die mijn stenen hart herschiep in een vlezen hart. Dat is toch iets wat we kennen in beginsel. Avondmaalgangers. Waarvan we iets weten. Door het genadewerk van God. Dat is toch ook iets waar het ons hartelijk verlangen van is. Om in deze dingen te verdiepen. Toe te nemen. Want echt die grote koning, die vredevorst, zegt het in dit profetische woord. dat het zijn diepste bedoeling is dat de aarde vervuld zal worden met de kennis des Heren. Ach, wat moeten Gods kinderen dan ook vaak zeggen? Dat ze soms zo kunnen rusten op wat gebeurd is. Toen heeft de Heere tot me gesproken. Dat is een grote zegen. Maar zoekt u er na. Of om Paulus' woorden te gebruiken, jaagt u er na om toe te nemen in de kennis van deze grote koning. Om meer en meer geworteld en gegrond te zijn in die kennis. Of leven we zo donker en misschien wel dor, omdat er zo weinig is van het jagen naar dat ene. Van dat alles schade en drek te achten om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus onze Here. Wat kan er ook onder Gods kinderen vaak een geestelijke luiheid, slapheid, ingezonkenheid zijn. Maar als het leeft, de woorden van dit hoofdstuk leven, iets hebben mogen zien, misschien vanmorgen, van die opgerichte banier tot heil der volken, van die bloedbanier, die zich heeft laten oprichten om zondaren zalig te maken. Wie zou dan, als zij daar iets van mag kennen, niet zoeken om hem meer en meer te kennen? Dat ons hart, als ik het zo zeggen mag, vervuld mag worden met de kennis van de Heere. Dat is tot eer van de vredevorst. En dat is tot heil voor ons eigen leven. Er is nog iets. Als we iets van dat werk van Christus in ons eigen leven hebben leren ervaren, nee, dan zullen we niet tevreden zijn met iets wat in het verleden gebeurd is. Met liefde in het hart van vroeger. Liefde tot God, liefde tot onze naasten. Maar daar zullen we naar het woord van de apostel de vrede zoeken. Meer en meer de vrede zoeken. In ons leven, ook in onze levenswandel. Zoeken naar dat wat in het slot van ons hoofdstuk staat. Juda zal Efraïm niet benijden. En Efraïm zal Juda niet benauwen. Want wie de vrede van God in beginsel gesmaakt heeft, die gaat de vrede zoeken. Vrede ook met zijn naaste. Jaagt de vrede na. Dat zegt de apostel tegen de kerk van de Heere Jezus Christus. En dat wordt het brandend verlangen in het hart van Gods eigen volk. Om toe te nemen in de kennis van de Heere Jezus Christus. En om de vrede met God en met mensen na te jagen. Want kijk, in het leven van Gods kinderen wordt de koning met al zijn schatten meer en meer zichtbaar. Daar wordt de profetie meer en meer vervuld. Het zal alles door de vrede bloeien. De vrede die gekocht en betaald is op het kruis. De vrede die gestalte krijgt in het leven van Gods kinderen. Meer en meer. En daartoe roept het woord van onze tekst Gods kinderen op. Avondmaalgangers op. Opdat het door de vrede bloeien zal. Opdat twist en wrok zal verdwijnen. Ja, maar zegt u, dat wordt nooit volmaakt hier. Bij het ouder worden zie ik meer en meer de onvolmaaktheid. Ook al mag ik niet ontkennen dat de Heere iets van die vrede in mijn hart gelegd heeft. En iets van zijn gunst heeft geleerd. Dat weet ik wel. Dat weet Gods woord ook wel. Dat het hier altijd onvolkomen blijft. En dat soms bij het ouder worden, soms in de weg die de Heere met ons gaat, dieper en dieper beleefd wordt. Wat is er nog veel van dat oude? Wat is er nog veel van de zonde overgebleven? Opdat Gods kinderen meer gaan zoeken. Meer gaan vluchten. Naar hem die als een banier is opgericht. Als een vredevorst. En die nu alle schatten en gaven heeft. Om vrede te schenken. In een gebroken wereld. In het leven van een verloren zondaar. En daar ligt de belofte in vervat. Dat vrederijk, waarvan nog maar zo weinig zichtbaar is. Waarvan alleen maar beginseltjes zichtbaar worden in het leven van Gods kerk. Dat vrederijk eens volkomen zal zijn. Dat eens de beelden die hier in ons teksthoofdstuk genoemd worden, heel scherp belichten. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede die ook alle beelden te boven gaat. De eeuwige vrede. Als God op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde alles met gerechtigheid zal vervullen. Als in de nieuwe hemel en in de nieuwe aarde het vrederijk volmaakt zal zijn. Als in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde Gods kerk in ongestoorde vrede zal leven. Vrede met God voor eeuwig ongebroken. Vrede met elkaar voor eeuwig onbesmet. Vrede in het eigen zielenleven die alle verstand te boven gaat. Dan zal inderdaad de hemel en de aarde vervuld zijn. Met de kennis van de Heere. Daar zal nergens meer ongerechtigheid of verderf te vinden zijn. Daar zal niemand zeggen, ik ben ziek. Daar zal de dood niet in kunnen komen. Daar zal de ongerechtigheid niet kunnen heersen, want daar zal God, daar zal deze koning alles zijn en in alle. Dat is het uitzicht. De volle vervulling. De uiteindelijke vervulling aan het einde der tijden. En daar zit een aangrijpende les in. Voor alle die de Heere niet kennen. Nu is nog mogelijk, mijn beste vriend, om op deze aarde te leven met een onbekeerd hart. Zonder de kennis van de Heere Jezus Christus, dat is mogelijk. Maar er komt een dag dat er hier geen plaats meer zal zijn voor iemand die de kennis des Heeren mist. Voor vreemdelingen van die vrede. Er komt een dag dat er voor mensen die kennis missen, geen plaats meer is in de hemel, nog op de aarde. Want die is nieuw geworden. Daar woont gerechtigheid. Daar woont vrede. Grijp dat u nooit eens aan. Drink dat nooit eens. Dat nu het nog het heden is. Nu u nog op de aarde woont. Nu u nog in de kerk mag zitten. Nu u nog uw Bijbel mag openen. God tot u zegt, en nog heb ik geen lust in uw dood. En nog roep ik u door mijn vredevorst toe. Laat u met God verzoenen. Nog wordt hij gepredikt als een zaligmaker in wie alles te vinden is. Om zondaren zalig te maken. Ach, u zegt, ik ben verloren. Het is zo koud, zo hard. Hij weet het. En zou hij niet bij machte zijn om de vloek en het oordeel wat op u rust te verbreken en weg te nemen? Ach, zegt u, mijn hart is zo onwillig, zo onmachtig. Het is met recht, zoals de profeet het zegt, een stenen hart. Zou deze vredevorst niet bij machte zijn, niet bereidwillig zijn om het hardste hart, het diamanten hart van u te verbreken? Ontbreekt er aan zijn macht, aan zijn bereidwilligheid iets? En als alles verbroken ligt in uw leven, misschien wel heel letterlijk, dat u een leven hebt waar veel scherven liggen. Sommigen voelen dat, met alle pijn die dat met zich mee kan brengen. Maar bovenal de scherven, dat de gemeenschap met God gebroken is. Is er bij hem geen raad, geen macht, geen genade om vrede te stichten waar geen vrede is? Zijn naam is toch vredevorst. Zouden we dan samen niet bidden, jonge mensen, ouderen, zo in deze weken voordat we het kerstwonder hopen te gedenken. O vredevorst, werk die vrede in mijn hart. Zegen me. Nu ik nog leef op deze aarde. Want ik heb het gehoord. Eens zal er voor een onbekeerde in de hemel en op de aarde geen plaats meer zijn. Maar dat is ook het uitzicht tegelijkertijd voor de levende kerk. Ze leven hier in de gebrokenheid van de zonde, zuchtend schepsel. Maar hier staat het, dat die vredevorst die in beginsel vrede bracht in uw leven, dat hij het zal voltooien. En dat kan toch soms zo aan de avondmaal leven. Is het niet kind van God? Doe dat. Totdat ik kom. Soms kun je over alle scherven en brokken, door alle duisternis heen, aan de avondmaalstafel iets zien. Van de vrede en van de liefde, van de vrije gunst die hem bewoog. En dan kan verlangen in je hart gaan leven, Heere, wanneer? Wanneer zal ik u volmaakt mogen dienen? Zal ik u volmaakt mogen bedoelen? Want ach, nu zit er zo vaak zelfzonde tussen. Maar volmaakt, zonder het ik, zonder het vlees, zonder dat eigen ik, u bedoelen. Dat verlangen kan soms aangewakkerd worden, als hij het zegt, doe dat, totdat ik kom. De profetie zegt het, er komt een dag, dat alle oorlog en alle benauwenis, alle dood en alle onvrede, alle vlees en alle vijandschap, alle twist en alle wrok zal verdwijnen. Die is buitengebannen. Buitengebannen buiten het vrederijk van het Lam. Daar zal alles door de vrede bloeien. Daar zal de aarde vol zijn en de hemel vol zijn van de kennis des Heren. En daar zullen ze hem zien gelijk hij is. Wat een uitzicht. Wat een vredevorst. Wat een vrederijk. O, zouden we er geen zin in krijgen om die vorst te kennen, om die vorst te dienen. Die vorst die ook vanavond nog in zijn woord tot ons spreekt, wend u tot mij toe en word behouden, alle gij einde der aarde. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Past ons, Heer, uw naam danken te erkennen dat u ons uw woord gaf, waarin de vermaning en de vertroosting gehoord mocht worden. Wat een rijk hebt u gesticht, Heer. Ach, geef dat de tekenen van dat koninkrijk, tekenen die zichtbaar worden in wedergeboorte en bekering, onder ons veel mogen blijken. En dat uw volk mag zoeken naar meer kennis van u en meer beoefening van die vrede. Zegen ons allen, Heere, ook deze week. Sterk ons bij ons werk. Help ons in alle omstandigheden En wil u geven dat we bij alle dingen uw woord en uw wet niet mogen vergeten. Heere, we zeggen uw naam dank voor alles wat u deze dag schonk. Ga met ons. Leid ons op al onze wegen. Bescherm en bewaar ons. En breng ons volgende week allen weer in uw huis. We vragen het om Jezus wil alleen. In de vergeving van onze zonden, uw naam dankend. Amen. Slotzang is Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. 83ste vers van Psalm 119. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.